Ik heb respect voor al onze gasten, maar toch vooral voor Katja Bodan. Dag Katja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik heb groot respect voor jou, omdat je heel jong bent. Dus dat is geen voldoende reden om respect te verdienen, maar je bent heel jong. Je bent nog niet afgestudeerd als journaliste. Je zit in je laatste jaar Erasmus Hogeschool in Brussel, geloof ik.
Ja? Klopt.
Laatste jaar journalistiek. Dan moet je een afstudeerproject uitkiezen. Dat mag gelijk wat zijn, denk ik. En als ik zie wat jouw afstudeerproject is, dan denk ik, dat is zo ambitieus. Respect, Katja Bodan. Wat is jouw afstudeerproject?
Jemen.
Jemen, het land Jemen. En dat kan je dan vanuit bibliotheken en van op het internet doen. Maar dat is geen journalistiek, hè?
Nee, dat vind ik ook.
Gisteren zat je nog in Jemen.
Nee, donderdag vertrok ik.
Donderdag zat je nog in Jemen en dan ben je op het vliegtuig gestapt. En je bent gisteren hier terug aangekomen.
Klopt.
Wij hebben heel lang geleden eens een gesprek over Jemen gehad met iemand die er niet geweest was.
Die er niet geraakt was, hè?
Ja, want het is ongelooflijk turbulent. Daar.
En,
is
en dat was een gediplomeerd journalist, geloof ik. Is,
ja, absoluut. Okay. Maar er is dus een burgeroorlog bezig, hè?
Ja.
Dus het is gewoon levensgevaarlijk om er naartoe te gaan.
Dat is waar. De plek waar ik naartoe ging, zou niet gevaarlijk moeten zijn. Toch de meest stabiele plaats op dit moment. Maar toen ik eraan kwam, ik kwam donderdag aan. Zondag brak er daar een burgeroorlog uit.
Ja, onwaarschijnlijk. Ja. Echte journalisten, Katja, die afgestudeerd zijn, die zeggen dan, geweldig. Oorlog, daar kan ik een stuk over schrijven.
Ja, de oorlog is verschrikkelijk. Voor mij is het vooral te doen om de humanitaire situatie daar. Het is heel erg.
Ja.
Jemen heeft een bevolking van 27 miljoen ongeveer. Mm-hmm. Ik denk zelfs meer, omdat recente cijfers niet bestaan.
Mm-hmm.
Zo'n 21 miljoen van Jemenieten is in nood, in humanitaire nood. En 60% van de mensen weten niet waar hun eten vandaan zal komen. Dus
ja.
Er zijn problemen van ondervoeding, van cholera, van difterie, van mazelen. Dus echt verschrikkelijk.
Noem iets op aan ellende en in Jemen gebeurt het en overkomt het de mensen. En je zei, ik ben daar naartoe gegaan omwille van de humanitaire situatie. Maar als we dan gaan zoeken naar wat is de oorzaak van die humanitaire ramp die zich daar afspeelt, ja, dan komen we toch
bij
die oorlog uit waar jij onmiddellijk mee geconfronteerd werd. Misschien moeten we met begin beginnen. Jemen ligt in het Arabische, op het Arabische Schiereiland.
Ja.
Helemaal onderaan, daar in het zuiden, het meest zuiderste puntje. Dat is Jemen. Het grenst aan Saoedi-Arabië, denk ik.
Saoedi-Arabië en Oman.
En wat ligt daar rechts? Oman. Ja.
Ja.
Ja. En we moeten de politieke situatie toch proberen te schetsen om die oorlog te begrijpen. Maar dat is verschrikkelijk ingewikkeld.
Ja, het is.
Ik heb het gisteren proberen uit te leggen, al aankondigend in een tekst op internet. Het is. Je raakt er de weg in kwijt.
Ja, je raakt er echt de weg in kwijt. Het is onmogelijk. Je kan er 10 boeken over schrijven en je snapt het nog steeds niet.
Ja, je hebt een kwartier.
Het gaat niet lukken.
Ja, er zijn dus. Ik zal het heel simplistisch proberen uit te leggen. Ja. Je hebt de Houthis en de internationale coalitie en de internationaal erkende overheid van Hadi, die tegen de Houthis vechten.
Hadi is de president.
Ja, klopt.
En de Houthis, dat zijn rebellen.
Ja, dat zijn rebellen uit de Sada-provincie, helemaal in het noorden, dat grenst aan Saoedi-Arabië.
Ja.
En die hebben grote delen van Noord-Jemen in de handen.
Mm-hmm.
Dus de internationale coalitie, dat is Saoedi-Arabië en de Emiraten, Verenigde Arabische Emiraten, sorry, die de Hadi-overheid steunen tegen de Houthis. Maar in het zuiden van Jemen zijn ze meer tegen elkaar. Dus Saoedi-Arabië steunt de overheid van Hadi. Verenigde Arabische Emiraten steunen de Zuiderse Transitieraad. Die
de Zuiderse Transitieraad.
Klopt. Dus dat is een beweging gecreëerd door Irak. Dat is ook een Zuiderse beweging. Dus
dat is ook een rebellenbeweging. Het klinkt als een organisatie van de Verenigde Naties, de Zuiderse Transitieraad.
Nee, dit is ook een rebellenbeweging. Ja. Het heeft ook grote delen van Zuid-Jemen en vooral Aden in de handen. Nu hebben ze Aden helemaal veroverd, bijna. Dus,
Wacht even. Wat u hoort, dames en heren, is onze vijfde gast. Dat is die vogel die hier op een stokje zit.
Ja,
die
daar komen we straks toe.
Die heeft beltjes aan.
ja. Zeg maar, wacht, even samenvatten, hè, ja. Dat ik kan volgen. In het midden heb je dus de overheid, zeg maar, de gewone reguliere regering van de president Hadi. Mm-hmm. In het noorden bovenaan, daar zit het...
Nee, het is al fout. Er is geen midden. Er is geen midden.
Ah.
Misschien moeten we een stapje terug.
Okay.
Voor 1990 waren er twee Jemens.
Ja, Zuid-Jemen en Noord-Jemen.
Ja.
In 1990 zijn ze herenigd.
Noord-Jemen was communistisch, Zuid-Jemen
Zuid-Jemen was net... Zuid-Jemen was socialistisch en Noord-Jemen was meer, dus westers, kapitalistisch.
Om het nog ingewikkelder te maken, Sven, Zuid-Jemen ligt in het oosten
en
Noord-Jemen ligt in het westen.
Maar om dat uit te leggen, inderdaad, het Noord-Jemen is wel tegen Saudi-Arabië, dus in het noorden. Maar de hoofdstad van Aden is in het zuiden. Dus de golf van Aden ligt in het zuiden, dus vandaar. Maar inderdaad, de provincie Hadramaut en iets oosterlijker zijn, inderdaad, horen inderdaad bij Zuid-Jemen.
En Saudi-Arabië vecht dus mee met de reguliere overheid tegen die rebellen? Aan de
tegen
ene
de Houthis. En aan de ene kant...
En ze steunt aan de andere kant de rebellen tegen de regering.
Nee, Saudi-Arabië... Saudi-Arabië stond in het zuiden, dus enkel zuiden nu, de regering van Hadi, tegen de rebellen, dus Zuiderse rebellen. De Zuiderse rebellen, dus de Zuidelijke Transitieraad, wilt dat Zuid-Jemen terug onafhankelijk wordt.
Ja.
Zuid-Jemen is enorm rijk. Er is een provincie, niet ver van Aden, dat het heeft meer gas dan Qatar.
Ah ja. Specifiek gas, geen olie, maar gas.
Ze hebben heel veel olie, maar ook
gas,
enorm veel gas.
Mm-hmm.
De haven van Aden heeft een enorm strategische positie. Heel belangrijke haven. Ook waar heel veel schepen passeren. Dus op economisch vlak wil iedereen echt wel controle hebben over...
Iedereen die van Europa naar Azië wil varen, die moet langs Aden, langs de Suezkanaal.
Inderdaad. Ja. En het grenst ook aan de Rode Zee, dus echt heel... vooral in het Midden-Oosten en in het zuiden is dat een heel, heel belangrijke plek.
Dus en dus dat zuiden van Jemen, het herenigde Jemen in 1990, het zuidelijke deel wil terug afscheiden.
Ja.
Of er zijn rebellen die terug willen afscheiden?
Ja, bijna heel zuiden wil afscheiden.
Ja.
Jemen is ook nooit echt één land geweest. Het is pas toen een land geworden. In 1994 was er terug een oorlog tegen die vereniging.
Allee, iedereen vecht met iedereen.
Iedereen vecht. En ook één van de aspecten... Dus je kan het echt niet bekijken als één land. Het is een stammenland. Ze hebben duizenden stammen. Elk stam heeft zijn eigen soort van gebied waar ze dat zo onder controle hebben. En dus... Ja,
er is geen jemenitisch nationaal gevoel, dat bestaat niet. Ik ben jemeniet, dat zegt niemand.
Jawel, maar... dus...
Maar dus dan heb je ook voortdurend bondgenootschapjes, die steunt die verandert van gedachten, dat soort toestanden.
En wat het dramatisch is, je hebt al verteld dat Saoedi-Arabië betrokken partij is, maar wat het dramatische is, dat was een plaatselijke oorlog, inderdaad, om die geschillen waar je het nu over hebt, die afscheiding, die eenheid, die rijkdommen, wie is waar de baas. Maar dat is een internationale oorlog geworden toen Saoedi-Arabië, de Emiraten, zich gingen moeien. En Iran zich ook ging moeien.
Dat is ook nog zoiets.
Het was nog niet ingewikkeld genoeg.
Ik vind van wel.
Straks komt Al-Qaeda ook nog voor te pinnen. Ja. Maar dat sparen we nog even op.
De Houthis worden wellicht gesteund door Iran. Zeker met wapens. En verschillende leden hebben er training. Dus zijn getraind in Iran. Het is... heel moeilijk in te schatten hoe groot hun steun is.
Mm-hmm.
Dus daar kan ik niet, daar kan ik moeilijk over spreken. Er is een academicus die daar eigenlijk interessante papers over heeft geschreven, die het ook niet kan inschatten. En hij denkt niet dat het op zo'n globaal niveau is, dus niet op zo'n groot niveau, maar ze krijgen wel steun. Mm. Maar in het zuiden, de Zuidelijke Transitieraad, de leider daarvan, is getraind in Iran. En dus sommige van die leden van de Zuidelijke Transitieraad zijn getraind in Iran en krijgen ook steun van Iran, maar worden ook gesteund door Verenigde Arabische Emiraten, die tegen de Houthis vechten die door Iran worden gesteund. Dus.
Ik kan er echt niet... Het is verschrikkelijk.
Oh, mijn zeg maar, als die buitenlandse landen zich beginnen te moeien en zo, dan klinkt het een beetje zoals in Syrië. Is dat een soort Soeniet- en Sjiïten-conflict?
Nee, ik zou het niet dat, tot dat...
zo groot is het niet, of zo simpel is het niet.
Zo simpel is het niet.
Dat lees ik nogthans wel in de pers, dat die Houthi, dat Sjiïten zijn gesteund door Iran maar om die reden. En de regering is Soenitisch, gesteund door Saoedi-Arabië, ook Soenitisch.
Ook heel simplistisch, vind ik. De Houthis, hun schisme ligt tussen de Soenitische islam en de Sjiïtische islam van Iran. Dus... het is niet volledig helemaal aan de kant van de 12 imams.
Daar zijn er onderlinge verschillen.
Ja, er zijn heel veel verschillen. Dus...
maar wacht, jij, jonge journalist, je bent aan het studeren, je gaat er naartoe. Hoe kan je daar in hemelsnaam zicht op krijgen? Hoe begin je eraan?
Heel veel lezen en met mensen spreken. Want ik heb heel veel gelezen en ik dacht dat ik het snapte. Dan kom ik daaraan en ineens is het allemaal gewoon helemaal anders. Helemaal... en ook heel veel andere dingen die bijkomen. Dus nu is mijn hoofd een beetje...
Je hebt de puzzelstukken, maar je weet niet hoe ze in elkaar passen.
Ja, ik weet het, maar elke keer klopt er iets niet. Dan moet ik nog eens gaan zoeken. En ik ben er maar een week geweest en dat is echt niet genoeg.
Nee.
En ja...
ja. En je bent er dan geweest, zeg je, in Jemen. Maar ja, je bent in Aden. Of zeg ik Aden of zeg ik Aden?
Aden.
In Aden geweest, dat is de hoofdstad in het zuiden. Hè?
Ja, dat is de interim hoofdstad.
Waar die regering zit die gesteund wordt door Saudi-Arabië.
Ja.
En terwijl jij er zat, verscheen hier in de kranten... het is oorlog in Aden. Ja. Er wordt gevochten om de stad Aden. Door twee coalitiepartners, hè?
Ja, klopt. Dat is wat ik zei. Ze vechten in het zuiden tegen elkaar.
En dus die coalitie is uit elkaar gevallen op het moment...
is niet uit elkaar gevallen. Ze vechten nog steeds samen tegen de Houthis.
Maar ook tegen elkaar.
Maar ook tegen elkaar.
En dat noemen wij niet uit elkaar vallen.
Nee, dat is een manier van onderhandelen.
Maar ook, het is niet Saoedi-Arabië en Verenigde Arabische Emiraten die tegen elkaar vechten. Het zijn hun proxies. Dus hun
plaatsvervangers.
Ter plaatse. Dus de milities ter plaatse, de milities van de Zuidelijke Transitieraad en de milities van Hadi, die tegen elkaar vechten... Aden is één grote militaire basis. Er zijn ongeveer 25 militaire basis over heel de stad. Ja. De stad ligt echt in puin. Heel veel is verwoest geweest in 2014, 2015, toen de coalitie de Houthis uit Aden verdreef. En sindsdien is het echt gewoon... iedereen... het is volgeladen met... Jemen is een land dat volgeladen is met wapens.
Mm-hmm.
En het blijft volgeladen worden.
Je gedaan hebt, is dus krankzinnig moeilijk, levensgevaarlijk. Het feit dat je daar geraakt bent alleen al, het feit dat je er welkom was, dat je het overleefd hebt. Wij hebben daar normaal Rudy Franks voor, hè, voor dat soort avonturen. Je weet dat toch, hè? Je mag die altijd bellen.
Ik ben er naartoe getrokken omdat ik vond dat het niet genoeg media-aandacht kreeg, wat er daar gebeurt. Verschrikkelijke dingen gebeuren en iedereen kijkt door de vingers, lijkt me. Ja. En ik dacht, waarom probeer ik het gewoon niet? Het heeft 5 maanden geduurd voor ik een manier vond en een visum kreeg om er te geraken, maar het is gelukt.
Ja.
En ik heb voor mijn veiligheid gezorgd. Ik ben nooit onveilig geweest. Ik heb alle maatregelen genomen om mijn veiligheid te garanderen.
En had je dus langer willen blijven als er geen oorlog was uitgebroken daar, geen conflict?
Ik kon niet langer blijven omwille van mijn beperkt budget.
Dat vind ik een beetje raar, want het lijkt mij dat daar naartoe vliegen geweldig duur is en terugvliegen geweldig duur, maar eens dat je daar bent, een dag langer of korter, dat maakt financieel toch niet zoveel uit?
Je hebt een chauffeur nodig, je hebt een vertaler nodig en je hebt een lijfwacht nodig.
En die moet je allemaal per dag betalen.
En verblijf. En eten. Dus dat moet je allemaal zelf betalen.
Dat kost veel geld.
En dat kost veel geld.
En dat moet je organiseren vanuit Brussel of vanuit Antwerpen. Je woont in Antwerpen.
Mm-hmm.
Voordat je vertrekt. Je moet zorgen, ik moet een lijfwacht hebben en ik moet gerust zijn dat...
Het is allemaal geregeld door één persoon daar ter plaatse. Een fixer.
Een Jemeniet die je gecontacteerd.
Inderdaad. Die ook de BBC en CNN en Vice News binnen heeft gekregen. En ze hebben daar mooie reportages gemaakt. En komen terug.
En die moet je ook betalen met je studentenbudget.
Ja, ik heb een korting gekregen.
Zeg, maar je hebt daarnet iets heel belangrijk gezegd, wat een beetje tussen de plooien is gevallen. Je zei, de Emiraten en Saoedi-Arabië zijn in Aden een war by proxy, zeggen ze in het Engels. Hè? Een oorlog op verplaatsing aan het uitvechten. Eigenlijk vechtende partijen, daar zijn die rebellengroep en de regering. Maar eigenlijk zijn het de Verenigde Arabische Emiraten, Emiraten en Saoedi-Arabië die tegen elkaar aan het vechten zijn.
Dus heel moeilijk. Inderdaad, het zijn niet de Saoedi's zelf en de Emiraten zelf die dan tegen elkaar vechten op de grond. Het zijn inderdaad de milities die zij steunen.
Ja, maar het zijn wel die machtsblokken die daar
die zijn geallieerd,
een conflict inderdaad uitvechten. En waarom dan? Is dat puur olie en gas? Of?
Ik persoonlijk, dus echt mijn persoonlijke mening, en wat ik daar heb gezien, ik denk dat ze een soort van kolonie willen creëren van die plek, omdat het zo rijk is.
Ja.
Jemen is altijd heel arm geweest, terwijl het zoveel rijkdommen heeft.
Het is het armste land van de Arabische wereld.
Ja, inderdaad.
En terwijl het alles in huis heeft om het rijkste land te zijn.
Inderdaad, maar dan Saoedi-Arabië en de Emiraten zijn ook heel rijk. En je weet, Saoedi-Arabië, er is ook heel veel machtsvertoon. Ze willen, dus iedereen, alle Arabische landen, dus Iran, Saoedi-Arabië, Emiraten, willen de baas zijn over de regio. En Jemen is een rijk land dat ook dat potentieel heeft. En ik denk, ik heb het gevoel dat het daarom draait, maar er zijn ook natuurlijk enorm veel andere redenen. Het is ook religieus, economisch, sociaal, politiek. Dus het is heel moeilijk om daar gewoon om het af te bakenen.
Hebben we al gezegd dat de Verenigde Staten ook betrokken zijn? Want die bewapenen de Saoedi's, zelfs de Saoedi's inderdaad vliegtuigen en bommen hebben om daar te keer te gaan.
Zeggen, Al-Qaeda ging er ook nog bij betrekken. Hoe zit dat?
Al-Qaeda is daar. Ze vechten ook tegen de Houthis. En het is een beetje dubbel. Dus ze vechten tegen de Houthis. Dus ze kunnen doen wat ze willen. En de situatie die nu in Aden plaatsvindt of plaatsvond, het is nu rustiger geworden, maar de spanningen blijven. Dat creëert voor voor Al-Qaeda meer mogelijkheden om uit te breiden. Maar helaas, Al-Qaeda is ook aanwezig in bepaalde plaatsen in Aden, maar ik heb het helaas niet echt kunnen onderzoeken, omdat ik maar een beperkte periode daar was.
Ja, maar helemaal terug naar het begin. Ja. Die bevolking, man. Die zit echt tussen, niet tussen twee, maar tussen 4 en 6 vuren.
Inderdaad, die lijden daar het meeste onder. De situatie is verschrikkelijk. De bevolking is ook gewend eraan, want ze zijn al door verschillende oorlogen gegaan. En ze blijven maar. Toen ik er was, dat was maar een week, maar elke dag dacht je, je weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik had mijn zak gemaakt, just in case, als ik moest vluchten of zo. Dus, en je ziet, heel lang tijd, je leeft in de stress dat er iets gaat gebeuren. Ja. En je weet niet wanneer en je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar daar gaat die bevolking ook door. En de kinderen zijn het ergste probleem. Inderdaad, al jaren. Die zijn opgegroeid in geweld. Er zijn bij UNICEF, en ik heb het zelf ook gezien, veel kindsoldaten. Dus kinderen die gewoon niet, 16-jarige jongens, 14-jarige jongens die zich aansluiten bij een van de milities. En toen ik met UNICEF sprak, zeiden ze dat het meer economisch is. Ouders, er is geen geld in de familie. Meestal hebben ze wel veel kinderen, 3 of 4. En je hebt gewoon geen keus. Er zijn geen jobs. Ja. Alles is duur. De prijzen zijn 150% in de lucht gestegen. Mm-hmm.
Dus als je iets wil verdienen, dan moet je bij zo'n militie zijn.
Inderdaad. Of bedelen op straat. Heel veel kinderen bedelen. En dus,
maar in een land waar niks is, valt er niet veel te bedelen.
Maar dan die kinderen die, in plaats van naar school, als je moet kiezen, ga je naar school gaan, waar je voor moet betalen? Of ga je bij een militie aansluiten? Dan kiezen die dat. En veel ouders sturen hun kinderen gewoon uit wanhoop. Mensen zijn echt wanhopig.
Word maar soldaten, dat is het enige.
En ook, ik sprak met een kindsoldaat, die was 16. En ik vroeg van, waarom heb je aangesloten bij, ik denk dat hij bij de kustwacht zat. En hij zei, om te overleven. Mm-hmm. En er zijn gewoon geen andere opties voor veel mensen. Kinderen lijden er onder epidemieën. Kunnen niet naar school, moeten bedelen op straat, kunnen niet eten. Er zijn heel veel gevallen van ondervoeding. Ze worden kindsoldaat en ze groeien op in dat soort milieu. En ik heb heel veel schrik dat als het blijft duren en het lijkt alsof er geen einde aankomt.
Nee,
dat die kinderen gewoon een verloren generatie zullen zijn.
En uit het verhaal dat het politieke verhaal dat je verteld hebt over die oorlog, zie je ook geen einde aan dat conflict komen. Nee. Want dat is het begin, hè? Die humanitaire problemen raken pas opgelost als die oorlog onder controle is.
Inderdaad. Gaat.
Maar als je ziet welke belangen daar meespelen, dan...
Wat enkele mensen mij hebben gezegd, is dat als iedereen zich stopt met bemoeien in onze oorlog,
ja.
Dus in het land, dus alle buitenlandse partijen gewoon weggaan, dan kunnen we het samen oplossen. Want het zijn echt heel open, heel lieve mensen allemaal. Zelfs, bedoel, de soldaten, het zijn ook maar gewone mensen. En ze willen ook in vrede leven en ze willen ook gewoon een normaal leven, een goede toekomst voor hun kinderen en zo. Iedereen wil een oplossing, maar het lukt niet.
Ja. Hoe komt het eigenlijk dat we er nauwelijks iets over horen? Want als ik het hoor, het is echt een heel groot conflict. Hè. Het gaat echt over, wat is 20 miljoen mensen
ja, en het
die getroffen zijn?
Ja, het is een heel groot probleem, omdat het is de grootste humanitaire ramp in de wereld nu, op dit moment. Ze vrezen ook voor een derde cholera-epidemie deze zomer. Vooral omdat er is geen infrastructuur en ja, het is onvermijdelijk. En dan moet je kunnen voorbereiden om mensen te vaccineren en mensen te medische hulp aan te bieden. Mm-hmm. En dat kan niet.
Er zijn wel NGO's en zo.
Ja, en ze doen echt wel hun best. Maar ze kunnen niet overal geraken.
Iets met dweilen en de kraan openzoeken.
Inderdaad. Ja. Sorry, wat was uw vraag?
Ja, dat weten wij ook niet meer. Maar
gelukkig weet ik het nog wel.
Het
feit dat we niks over horen.
Ja.
En bijvoorbeeld de VN of zo. Doen die daar iets aan? Kunnen die daar iets aan doen?
Vooral de NGO's zoals UNICEF, World Health Organization enzovoort. Die doen hun best. Maar inderdaad, je hoort er weinig over in de media. Omdat, er zijn niet genoeg journalisten. Er zijn te veel oorlogen. En je kan er heel moeilijk geraken.
Ja.
Dus ik denk dat het daaraan ligt. Maar ik vind juist dat het zo nodig is dat er zoveel licht op wordt geschenen. Omdat het nu... Ze doen maar omdat niemand toekijkt. En er moet iemand aansprakelijk worden gesteld.
Katja Bodan.
Respect was het.
Ja, qua afstudeerproject, als we daar nu punten op moeten geven...
Dat gaan we zo beginnen.
Gaan we ze erdoor laten, Sven?
Ik vind het fantastisch. Ik vind het knap gedaan.
Ik vind het echt heel straf gedaan. Ja. Het is een hopeloos verhaal dat je komt vertellen. Maar ja, kijk, journalistiek is het vak waarvoor je gekozen hebt. Hè. Dat zijn vaak hopeloze verhalen.
Inderdaad.
Vroeg of laat komt daar wel tekst van. En behalve dat afstudeerproject komen daar wel artikelen van, denk ik. Maar dat is misschien wellicht nog een beetje te vroeg.
Ja.
Eerst gediplomeerd journalist worden. Ja. Maar dat gaat vast lukken. Katja Bodan, gefeliciteerd. En
dank
bedankt.
Je wel. Thank you.